Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 93, vers 1. God uit het boek der psalmen, daarvan psalm 73.
Een psalm aandacht. Immers is God Israël goed, dengene die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, en mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, de ziende der goddelozen vrede. Want daar zijn geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen, en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen vuilen uit van vet, zij gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken boostelijk van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen den hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen. Hoe zou het God weten? En zou er wetenschap zijn bij den Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik den ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting, nemen een einde, worden ze niet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wiens heb ik nevens u in den hemel? En nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want zie, die verre van u zijn en zullen vergaan. En gij roeit uit al wie van u af, voor je. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op den Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Laten we nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn genade bidden. Goede tieren God, die de deuren van uw huis voor ons ontsluit en die de schaduw van uw woord over ons gebracht hebt. Gij doet ons vanmorgen komen met onze gezinnen, opdat we ons nederbuigen voor uw genadetroon. En in bekentenis van onze zonde en onwaardigheid, een genade God zoeken in het aangezicht van uw Zoon, Jezus Christus. Wij die ook in deze week door allerlei zonde ons voorwerp van uw toorn gemaakt hebben en die in het gericht met u betrokken op duizend vragen niet één hebben te antwoorden, hebben het onderwonden tot u te naderen, hoewel we tovenaf zijn en smeken van u of gij uit enkel goede tierenheid ons de scepter uw genade wilt toereiken, opdat we leven mogen. Leven door uw genade, door uw gunst. Buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daartoe wilt u ook vanmorgen uw heilig woord ons ontvouwen. Daarom heb u lust, opdat we tot u naderend geloven zouden, dat gij zijt die ge zijt, buiten Christus een verterend vuur en een eeuwige gloed God, die ten allen dagen torent, maar in Christus Jezus geworden tot een vriendelijk ontfermer alle, die met een verslagen hart en met een verbroken geest om genade vraagt. Heere, uw werk, dat zal u loven, en uw gunstgenoten, die zullen u zegenen. Daarom smeken we van u, wil uw woord in uw hand gebruiken als een kracht God, tot de zaligheid van ons en van onze kinderen. Opdat we samengebracht werden tot de heerlijke en zalige kennis uwer genade, die gij geopenbaard hebt in het kruis van uw Zoon, Jezus Christus. Opdat we daarin onze zonde en ongerechtigheid op het diepst en op het bitterst zouden bewenen. Want als gij ons laat zien wat onze zonde u gekost hebben, dan blijft er geen geest meer in ons oog. Dan worden de laatste resten van onze eigen gerechtigheid opgeruimd. En dan worden we niet voor u, maar dan zijt gij ook alles voor ons. Dan kunt u lege harten met uw genade vervullen, en dat doet u ook. Dat hebt u alle eeuwen doorgedaan, die zo tot u kwam, die beschaamt u niet. En als we onze ziel toch verliezen moeten, dan verliezen we voor eeuwig alles. O, uw woord zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat we dan toch niet dwaas zouden zijn om onze gezonde dagen te geven aan de wereld en aan de zonde, maar dat we u vroeg zoeken in de welaangename tijd, in onze jonge jaren, en als we al niet jong meer zijn, dan is het toch nog de dag der zaligheid. Heere, gebruik zo uw woord als een, als een nagel en als een prikkel, als een hamer en als een vuur, opdat alles verbroken en verbrand werd, wat toch in het gericht voor u niet bestaan kan. En gebruik datzelfde evangelie van uw genade om een hoop te wekken, om een uitzicht te openbaren, waar de wereld nog nooit van gedroomd heeft, wat de hoogste verwachtingen verre overtreft. O, uw volk weet er iets van, wanneer de gemeenschap met u ervaren wordt, en wanneer de wateren van de woeste zee door u tot zwijgen gebracht worden, en ge in die goddelijke en heerlijke en zalige stilte zegt, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Heere, laat u uw kinderen menigmaal door vele vrezen bezet, vaak door de verschrikkingen der omstandigheden, in moedeloosheid en in twijfel aangaande uw werk gebracht. In deze morgen horen dat u redt uit alle benauwdheid, opdat onze ogen naar het gebergte heen gewend waren, van waar we onze hulp dag en nacht verwachten. Wil u met uw genade in ons midden vertegenwoordigen, aan alle zielen die schreiende naar u vluchten. Wil u gedenken aan de noden van alle, die in ziekte en rouw, die in moeite en verdriet over deze wereld gaan. Wil alom uw kerk zegenen. Geef overal uw knechten de bediening uw geesten. Wil ook in zonderheid zijn met die familie, waar zij de tekenen van uw barmhartigheid luisterrijk vertoonde en innige reden gaf tot dankbaarheid, waar zij in één gezin een dochtertje deed geboren worden. Heere, dat ze met hun kindje bij u terecht kwamen en door uw weldaden overweldigd u het gebroken hart en de verslagen geest brengen. Het offer, uw aangename, zegen de ouders met hun kindje voor tijd en eeuwigheid. Ook dat gezin waar ze hun dochter weer terugbracht uit het ziekenhuis, goede tierenvader. Gij hebt ook hierin uw zorgende liefde betoond, sterk ook verder. En geef het op te merken, hij handelt nooit met ons, naar onze zonde, hij is vriendelijk. En straft op gele stonden ons naar de dienst. Maar hij schuilt ons alles kwijt. En ook in die man en vrouw, dat echtpaar, dat gij in deze dagen doet verdenken. Hoe ze voor 50 jaar samenbond in de band van het huwelijk. Heren, het is een behoefte van hun hart. Om in het midden van uw gemeente uw naam te mogen dankzeggen. Wil gij ze aan die plaats brengen en daar houden, waar u alleen groot bent, en waar ze met een gebroken hart en een met dankbaarheid vervuld gemoed u de lof, de aanbidding en de dankzegging mogen toebrengen. U zijt in voor- en tegenspoed hun God geweest. Draag ze ook verder op de vleugelen van uw ontferming, en bewijs ze uw genade, want dat is beter dan dit tijdelijk leven. Wil zo in voor- en tegenspoed, in lijden en in vreugde, ons ten schilde zijn. Ga ons voor met uw heilig. Geef u ook dankbaarheid in ons hart, dat ge onze broeders uit de Raderkerk uit Rusland weer terugbracht, in het midden der gemeente, en hem veilig bewaarde met zijn vrouw en kinderen op de lange en gevaarlijke reis die ze gingen. Heere, ge hebt alle zorgen voor uw rekening genomen en ze mochten hun geliefde moeder en verdere familie nog in vrede ontmoeten. Geef dat ook in dat land, waar de macht van de antichrist zichtbaar is, uw koninkrijk komen en uw naam heerlijk worden, mogen ook door de arbeid die ze daar mochten verrichten en de gesprekken die ze hebben, gehad. Het zaad van uw woord ontkiemen. Want daar is toch geen macht tegen bestand. Uw woord, dat zal blijven bestaan en zijn kracht doen, zal nooit ledig tot u wederkeren. Wil zo ons samen met uw genade vervullen geven. Geef, o God, om Christus wel, het gevoel in ons hart van uw nabijheid, van uw liefde en van uw genade. Dan kunnen we weer verder. Dan reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Amen. Laten wij zingen Psalm 25, het zevende en het achtste vers. Geliefden, het woord des Heren dat we u vanmorgen willen ontvouwen, staat geschreven in Psalm 73, de versen 23 en 24. 73, vers 23 en 24. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. We zouden boven deze tekst mogen zetten, bij God zijn. Dan willen we twee gedachten uit de tekst naar voren brengen. In de eerste plaats, wij bij God. En in de tweede plaats, God bij ons. Dus bij God zijn. Wij bij God. En ten tweede, God bij ons. Als u het boek van de Openbaring aan Johannes wel eens met nadruk las, zult u bemerken dat naarmate de wederkomst van Jezus Christus, de dag des Heren, naderkomt, het ongenoegen God over de ongebondenheid en de zonde der mensheid zich steeds krachtiger zal openbaren. Als de bazuinen geblazen zullen worden en de violen, dat zijn de schalen van Gods gramschap over deze wereld, zullen worden uitgegoten, dan zullen de slagen die de mensheid treffen steeds zwaarder drukken. En ze zullen de mond van de mens steeds verder open sperren in zijn lastering tegen God. Elke keer wanneer er een bazuin geblazen had, wanneer er een viool was uitgegooid en de smart onder de mensen vergroot werd, werden ook de lasteringen tegen God vergroot. Maar, en dat is de andere kant, naarmate dat God zijn toorn uitgiet over de zonde der mensen, steeds heviger, naarmate de dag van Christus nadert, stort hij ook zijn liefde en zijn barmhartigheid steeds inniger, steeds rijker en steeds hartelijker uit over zijn volk. Want vroeger op de catechisatie hebben we al geleerd, in de deugden Gods is eigenlijk geen scheiding. De eigenschappen Gods, die zijn in God allemaal één. En u weet wel dat voorbeeld van de zon, dat heb ik wel eens meer gebruikt, maar ik mag het nu voor groot en klein wel gebruiken. Ik weet geen beter voorbeeld weer opnieuw gebruiken. Die stralen van de zon, die zijn in zichzelf hetzelfde. Alleen de was smelt en de klei wordt hard. Zo is het nu ook, als God steeds dichter bij de mensen komt, dan is dat een oordeel voor de goddelozen. Maar het is ook tot steeds inniger vreugde van Gods volk. Want als dan tegen dat Christus weer komt, de nood van de mensen zo groot is dat ze God lasteren vanwege de plaag, dan begint de kerk te zingen. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Dan wordt die band zo sterk. En het verlangen, het heimwee naar de gemeenschap, dat ze zeggen, Heere, scheur toch de hemel. Kom toch neder. Verlof toch uw erven. En sterk ze, want ze is moeder geworden. En wat zich nu in het grote afspeelt, in deze wereld, dat speelt zich in het kleine af, in het hart van een gelovige. Zo menigmaal, als wij door onze zon ons Gods toorn en ongenoegen onderwerpen, want dat doen ook Gods kinderen. Het ongenoegen Gods dat blijft branden over de zonde zolang we in de wereld zijn. Al zou God ons dan niet meer verdoemen om onze overtredingen, maar we zullen wel zolang we in dit leven zijn de tuchtroede Gods over onze afdwalingen steeds weer opnieuw en naarmate van ons afwijken steeds harder en steeds zwaarder op ons voelen drukken. Want die de Heere lief heeft, die kan tijd. Hij bezoekt onze ongerechtigheden en hij stelt onze heimelijke zonden in het licht van zijn aangezicht. Maar dan is het ook waar, naarmate dat hij dan nader komt tot ons, om onze zonden aan ons te bezoeken en onze ongerechtigheden ons voor ogen te stellen, buigt hij zich ook in inniger ontferming over ons neder. En nadat hij met ons uitgetwist is, zegt Halliburton, zo troost hij ons. Dat zien we ook duidelijk in deze geschiedenis van Asaf, of zoals Calvijn denkt, van David. Maar dat doet er ook eigenlijk niet toe of het nu een psalm van David is die aan Asaf is overgegeven terwille van de zang, of het nu oorspronkelijk een psalm van Asaf is. Ik zeg, Calvijn helpt er toe over om te zeggen het is een psalm van David, maar wij zijn gebruikelijk om te zeggen het is een psalm van Asaf, zoals Asaf ervaren heeft, dus laten we het bij dat laatste dan maar houden. Zo staat het tenslotte ook hier in de psalm, een onderwijzing voor Asaf. We houden het dus erop dat het een psalm is van Asaf. En die strijd die ik straks zo met een enkel woord tekende, is ook in het hart van de gelovige Asaf. Want Asaf was een gelovige. Dat staat als een taal boven water. Dat blijkt uit het verdere van deze psalm, hoe lelijk hij ook van God gedacht is. En welk een opstand er ook in zijn leven tegen God bestel geweest is. Want is het u nooit opgevallen? De mens die niet gelooft dat God hemel en aarde gemaakt heeft, die niet gelooft dat God alle dingen regeert, die zal er zich weinig over bekommeren. Dat de slechte mensen soms voorspoed hebben in dit leven, en wat de wereld dan noemt de goede mensen soms veel tegenspoed hebben. Ze lachen erom. Ze zeggen, alles is toch aan het fortuin overgelaten. Daar is geen God die de wereld bestuurt. Alles is een samenstel van toevalligheden. Maar juist naarmate dat we geloven dat God de wereld regeert, wordt de disharmonie die we vaak zien in deze wereld moeilijker voor ons te verteren. Als ik geloof dat God de haren van mijn hoofd geteld heeft. Als ik geloof dat er geen musje van het dak valt zonder de wil van mijn hemelse Vader. Ja, waarom dan die onbegrijpelijke problemen, die onoplosbare raadsels? Waarom gaat het dan de goddeloze wel? En waarom zijn mijn bestraffingen er dan elke morgen? Dit is juist voor de mens die gelooft, in God gelooft, altijd weer opnieuw het probleem. Ja, we kunnen het nog wel verteren als we zoiets lezen in de boekjes van de kerkgeschiedenis of in de geschiedenis die ons in de Bijbel is overgeleverd. Ach, als we dan lezen van de tijd der verdrukking, van de tijd der loutering, van de tijd van Nero en van Alva, dan kunnen we dat nog met een zekere instemming lezen. En dan zeggen we, ja, toen is de kerk toch verdrukt, hè. En we lezen met weemoed en soms met tranen in onze ogen de geschiedenissen van Felicias en van Perpetua, van al de getrouwe groot en klein, die zich om de naam des Heren hebben overgegeven. Maar wij staan achter deze tegenheden, deze drukwegen die de kerk heeft moeten doormaken. En we zien de goede uitkomst. We geloven dat zij die verscheurd werden door de wilde dieren, en dat zij die gehangen werden, en dat zij die onthoofd werden en gebrand werden, we geloven dat ze opgingen tot Gods altaren. dat ze uit dit moeilijk en zorgvolle leven verlost naar hun koning heen gingen en wandelen in lange witte klederen. Als we de geschiedenis der kerk lezen, dan zien we altijd weer de goede afloop. De geschiedenis van David. Wij weten dat na zijn woestijnreis een troonsbestijging gekomen is. En dat God hem tot een goede ouderdom, tot een schild geweest is. Wij weten van Daniel dat hij niet alleen in de leeuwenkuil is neergelaten. Maar dat hij ook bewaard is toen hij daar tussen de briesende leeuwen was die hem niet beschadigd hebben. Maar nu in ons eigen leven, waar we de uitkomst vanzelfsprekend niet van tevoren zien, waar we door het geloof moeten leven dat God het maken zal, zoals tenslotte Jozef en Daniel en David en al deze mannen en vrouwen door het geloof geleefd hebben. Daniel kreeg ook niet op een briefje uit de hemel: Daniel, als je straks in die leeuwenkuil gaat, dan zal geen leeuw je beschadigen. En die drie mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, die hebben ook geen stem uit de hemel gehad van: doen jullie het maar gerust, want dat vuur, daar hoeven jullie niet bang voor te zijn. Oh nee, ze zeiden tegen hun koning, ze zeiden: we geloven in God. We geloven dat God machtig is om te redden. Maar zeiden ze, als u ons niet redt, dan zullen we toch voor uw God niet buigen. Dus ze hadden helemaal niet zwart of wit dat die vlammen ze niet beschadigen zouden, want dan zou het geloof geen geloof meer zijn. Hierin is juist hun geloof beproefd, dat ze in het midden van hun ellende geloofd hebben: God zal het maken. Hoe het ook mocht tegenlopen, God zal het maken. En daarin komt juist de ware aard van het geloof openbaar. Maar eer Asaf zo ver was, dat hij zei: het is mij goed nabij God te zijn. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Ik zeg, eer hij zo ver was, is er ook een felle strijd in zijn leven ontbrand. Het heeft gebotst. Het heeft gestort. De wateren, de kokende zee was over hem gegaan. Hij wist het niet meer. Hij kon er niet meer bij. De levensraadselen stapelden zich in zijn leven op. Hij zag het toch voor ogen. En als er een God is die regeert, en als die God rechtvaardig is, en als het een genadig en een barmhartig God is, waarom dan? Waarom hebben dan de goddelozen geen banden tot haar dood toe? Waarom is dan haar kracht fris? Waarom zijn ze niet in moeite met andere mensen? En worden met andere mensen niet geplaagd? Ach, afgezien van het feit dat een mens die zelf in moeilijkheden zit, meent dat die zorgen het huis van zijn buurman voorbij gaan. Ach, ik denk als Asaf één voor één in de huizen van die goddelozen een kijkje genomen had, dat er ook nog wel wat anders openbaar gekomen was, als: ze hebben geen banden tot hun dood toe, en hun kracht is fris, en ze zijn niet in moeite met andere mensen, en ze worden met andere mensen niet geplaagd. Want ach, zo denken we vaak als we zelf in de ellende zitten. En als we dan nog meelee krijgen met onszelf op de koop toe, en als God het dan maar niet goed doet in ons leven, dan hebben we vaak de gedachte: de buren, die andere mensen, die gaat het maar goed. Maar mijn bestraffingen, die zijn er elke morgen. Zo is het in het leven van Asaf gegaan. En ach, helaas, zo gaat het ook nog alles in ons leven. Juist als we geloven dat God de wereld regeert, dat God ons leven in zijn hand heeft, dat God de kerk regeert, dat hij een nauw oog heeft over zijn uitverkoren, dat hij zijn gemeente bewaakt als de appel van zijn oog, dan juist botst het soms in ons leven dat we zeggen: maar heren, hoe kan dat nou met uw genade, met uw liefde, met uw barmhartigheid, met uw vaderlijke leiding bestaan? Hoe kan dat nou? Sommige gezinnen, sommige harten worden toch getroffen met slag op slag. Zulk een baaierd van zorgen, van stormen, van ellende. Dat als je toch zo ziet. En als je er persoonlijk in zit. Dat je toch, ja, wanneer je niet in dat heiligdom bent. Zegt, Heer, het spijt me, maar u doet het niet goed. U doet het werkelijk niet goed. En bij dit alles is gekomen dat Asaf nijdig werd. Nijdig op de dwaze. Ja, maar de diepe oorzaak daarvan was nijdig op God. Hij kon het niet verkroppen. En hij kon het niet doden. En hij kreeg, zei ik straks, hij kreeg meelij met zichzelf. Want hij zegt, ik ben te vergeefs vroom geweest. Ik heb te vergeefs God gediend. Dan komt de fariseer in het leven van Gods kind openbaar. Ik heb mijn handen te vergeefs in onschuld gewassen. Dat wil zeggen, ik heb met die goddelozen niet meegedaan. Ik heb met die wereld niet meegedaan. Ik ben niet goddelooselijk van mijn God afgegaan. En dat mij dit nou treffen moet. Dat zulk een zee van ramp nu over mij moet gaan. Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben ze rust in de wereld. En zij vermenigvuldigen het vermogen. En dan zegt hij, immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd. En mijn handen in onschuld gewassen. Ik heb met hun goddeloosheid niet meegedaan. Ik heb altijd getracht de Heere te dienen. Ik ben altijd getrouw naar het huis des Heeren opgekomen. En het was geen uitwendige zaak. Hij zegt, ik heb mijn hart gezuiverd. En ik heb mijn handen in onschuld gewast. Niet zoals Pilatus, die Jezus overgeeft en dan zijn handen in onschuld was. Nee, hij zegt, ik heb mijn hart gezuiverd. En ik heb mijn handen in onschuld gewast. Dat wil zeggen, mijn hart paarde zich aan mijn daden. Ik ben van de weg des Heeren niet goddelooselijk afgegaan. Nou, dat is goed, Asa. Maar als je nu gedaan hebt wat je schuldig was, zeg dan nog, we zijn maar onnutte dienstknechten. Want we deden toch niet meer als dat we schuldig waren. Laat ons er erg in hebben. Want ook bij ons, en dat komt vooral uit, als de Heer het goud gaat smelten, als hij ons in de smeltkroes werpt, dan komt het uit hoeveel fariseïsme dat ook ons leven nog aankleeft. En hoe heimelijk of meer openbaar, altijd weer opnieuw, de goddeloze in ons hart op de loer ligt. En de duivel ons aanvecht om ons van onze rust en onze vrede te beroven. Want hij weet het wel. Wanneer we ook maar enige waardigheid in onszelf gaan vinden. Al is het dat we waardigheid vinden in die dingen die we door de Heilige Geest hebben mogen doen. Namelijk ons hart zuiveren en onze handen in onschuld wassen. Dan is de genade teniet gemaakt. Dan leven we niet meer van de goedgunstigheden van God. Maar dan hebben we Gods genade gedeeld met onze goede werken. En dan verdwijnt de verwondering over Gods trouw en Gods liefde. Dan willen we op één been verder hinken. Ja, God nog wel tot een hulp hebben, maar wij de weg gaan. Dat laat de Heere nooit toe. Hij wil dat we ons leven lang van genade zullen leven. Dat we ons leven lang zullen ondervinden, van stap tot stap. Niet uit ons, maar alleen uit hem. En daar gaat hij ook Asaf in oefenen. Geleden, kent u ook die oefeningen des geloofs in uw leven? Asaf was van God af, ver van God weg, kan dat? Daar staat toch dat de ogen des Heren de ganse aarde doorlopen. En Psalm 139, waar gesproken wordt van het opklimmen in de hemel waar God is, en het nederdalen in de afgrond waar het oog des Heren ons gadeslaat, kan een mens ver van God zijn. God is toch overal, daar heb u gelijk in. Asaf bedoelt hier ook niet dat er ooit één schepsel zich uit de alomtegenwoordigheid Gods zou kunnen ontwringen. Dat wist Asaf ook wel. Maar Asaf heeft hier het oog op de genadige tegenwoordigheid God. Dus in algemene zin kan een mens nooit verder van God af of dichter bij God komen. Want God is overal. Maar in bijzondere zin, dan kan het zijn dat we ver van God zijn. Namelijk van zijn genade, van zijn barmhartigheid, van zijn goede tierenheid. En dat bedoelde hij. Asaf kende tijden dat hij dicht bij God was. Maar nu leeft hij in uren, dagen, maanden misschien, dat hij ver, ver van God is. En dat het doel van God steeds vreemder voor hem was. Dat hij zich steeds meer opwindt. Hij zegt, mijn hart was opgezwollen. Zoals deeg waar een stuk gist in verwerkt wordt. Wat opzet, zo was het hart van Asaf opgezwollen als een brood waar deeg in is. Asaf werd groot, maar tegen God. In zijn hart, daar borrelde het. God doet het niet goed. En hij werd nijdig. Eerst heeft hij gebeden. Dat gaat zo. Als God met ons in moeilijke wegen gaat, als hij ons door donkere dalen leidt, dan zijn we aanvankelijk geneigd en genegen om onze knieën te buigen. Als we het gevaar aan zien komen, dan zijn we alle wel bereid om te zeggen, Heere, bewaar me. Spaar me, vrouw, denk aan mijn kindertjes. O, raap me niet weg. Maar als dat gevaar al dichter komt, als God ons aangrijpt, als hij ons met mond en neus in het stof drukt, als slag op slag ons treft, als onze rug een brug wordt waarover de goddelozen gaan, dan houdt ons vlees het niet uit om te bidden. Dan zijn er tijden in ons leven dat we met Asaf zeggen, God doet het niet goed en bidden helpt toch niet. Het komt zoals het komen moet. Calvijn schrijft van een zeer groot geleerde, een zekere Brutus, een stoïcijn, die hoog opgegeven had van de voorzienigheid en van de leiding van God. Maar toen een zekere Antonides hem overwon en hij geveld werd door de wijsheid van een andere wijsgeer, toen lasterde hij God en toen riep hij uit, daar is geen voorzienigheid en daar is geen leiding. Het ganse leven is afhankelijk van de fortuin. Dat wil zeggen van, het komt zoals het komt. Of dat je bidt of vloekt, het helpt allemaal niet. Het komt door de fortuin, door het noodlot, het blinde noodlot. En ik weet wel, al is er diep in ons hart een besef dat er een God is en dat God alles regeert en bestuurt. Dit is de grootste moeilijkheid in het leven van de christenen. Om altijd te geloven wat Asaf beleidt wanneer hij in Gods heiligdom inging. Namelijk dat God ons leidt. O, hier hebben we maar een klein weinigje van in de praktijk van ons leven. De beoefening hiervan is bovennatuurlijk. En dat komt in zonderheid uit, zeg ik, als God ons neerdrukt. Zo heeft Asaf geworsteld met een opgezwollen hart. Totdat het in zijn leven gekalmeerd was. Totdat hij weer terugkwam naar God. Totdat hij de werkelijkheid ging zien. Ach nee mensen, als God ons aan onszelf overliet en met ons wachtte totdat wij de werkelijkheid gaan zien, dan daalden we alle allang in het eeuwig verderf. Nee, in Asafs leven is God het moeder geworden. God heeft er een eind aan gemaakt. De Heere is tot Asaf gekomen. Want zo zegt hij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat eerste. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Dat is het gevolg van. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Maar dat ziet hij dan ook pas. Wanneer hij in Gods heiligdommen ingaat. Ach, Asaf was niet als die mensen die weten dat ze kinderen van God zijn, aleer ze gered zijn. Dat is een kwalijke zaak. Wanneer mensen, en dan kan het nog zijn dat er een beginsel van het geestelijk leven waarachtig in hun hart verheerlijk is, zo goed weten dat ze gered zijn. Dat ze kinderen van God zijn. Over het algemeen leven zulke mensen bij wat vage kenmerken die ze door anderen aangepraat zijn. Of die ze zelf bij het schaarse licht dat in hun ziel straalde ontdekt hebben. Maar ze leven niet bij de Heer. Ze leven bij, nou ja, bij een waarheid. Bij een psalm, bij een merkelijke omkeer, bij een bijzonder voorval, bij een krachtige uitredding. En daar zult u ze dan ook over horen spreken. Dat is hun God en dat is hun zaligheid. Geen verbroken hart, geen ziel vervuld met de genade en de liefde van God. Maar ik hoor erbij. Ik heb ook wel beleefd. Ik heb ook wat meegemaakt en durf eens te zeggen dat niet van God is. Zo. En dan soms anderen bekapitelen. Dan soms leven bij een hele sliert van alle vrome en wettische regels door de mensen gesteld. Waar je koud van wordt. Hard. Spijkerhard. Nee. Zo was het bij Asaf niet. God heeft Asaf in zijn heiligdommen gebracht. U weet, daar waren in de tempel en in de tabernakel verschillende heiligdommen. En daar bedoelt Asaf. Wij hebben die heiligdommen niet meer schaduwachtig. Maar wij hebben die heiligdommen wezenlijk en werkelijk. En die heiligdommen, die zijn in Christus Jezus. Die de tempel van God is. En nu heeft God Asaf in die heiligdommen gebracht. En in die heiligdommen is er maar één groot. Daar geldt het werk van de mens niet. Want het ganse heiligdom was vervuld van Jezus Christus. Alles. De priester, het altaar, het offer, het vuur, de lamp. Alles getuigde van hem. Die in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Eén ding geldt. In dat heiligdom. Genade. O God. Genade. En alles wat de Israëliet meebracht naar het heiligdom. Dat was zijn zondig hart. Zijn verloren leven, zijn opstand en zijn tegenstand, dat was alles. Geen werk, geen gerechtigheid, zelfs het offer wat hij meebracht, was nog geen betaling voor de zonde. Maar het was slechts een schaduw van het offer van de Heere Jezus Christus. En als hij in dat heiligdom of in die heiligdommen binnengaat, dan ziet hij pas wie God is. Maar dan ziet hij ook pas wie hij zelf is. Dan geeft hij zich restloos aan God gewonnen. En dan zegt hij, o God, ik ben een groot beest voor u. Gij doet het goed. Ik heb het verkeerd gedaan.
een groot best. Maar gij doet het goed. Gij doet het goed met mij. Maar gij doet het ook goed met uw kerk. En gij doet het ook goed met de wereld. Want al die voorspoed der goddelozen, het is schijn. Ge zet ze op gladde plaatsen. Ge doet ze vallen in verwoesting. Hoe worden ze teniet in een ogenblik? Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dus dat komen in het heiligdom is het gevolg van het vatten van Asaf's rechterhand door de Heer. Gij hebt het gedaan. De rechterhand, dat is het symbool van de levende persoonlijkheid. Met mijn rechterhand werk ik. Natuurlijk, daar zijn wel enkele linkse mensen zoals ik, maar die mogen dan wel lezen. Gij hebt mijn linkerhand gevat, dat betekent het hetzelfde. Wij werken met de rechterhand, we schrijven met de rechterhand. We openbaren ons leven met onze rechterhand. Dat is het, de verpersoonlijking, zeg ik, van ons zijn. Dus als Asaf hier zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat, dan betekent dat eigenlijk, gij hebt mij bij het leven gevat. God grijpt de mens niet in zijn kraag, maar God grijpt de mens in zijn hart. Hij grijpt me bij mijn leven, bij mijn zijn, binnen in mijn hart. En als hij mijn rechterhand vat, dan vat hij mijn hand en al. Dan ben ik in Gods hand, door zijn hand gegrepen, dan heeft hij mijn hele bestaan gevat. Dan heeft hij me in mijn denkleven. En dan heeft hij me in mijn wilsleven. Dan heeft hij alles. Maar dat grijpen van de rechterhand, dat geeft ook het oogmerk van dat grijpen weer. Want ik zei straks, de politie grijpt je in je kraag. En die stel je voor het gericht. Maar God grijpt je in je hart. Hij neemt je leven. En hij keert het om. Hij keert het om uit genade. O zeker, daar komt wel gericht bij te pas. Maar een geheel ander gericht dan het gericht waar de boosdoener voorkomt. Die straks moet kwijnen in zijn eenzaamheid in de cel. Dat gericht van God, waar de zon daarvoor gesteld wordt, is een heus gericht. Is een echt gericht. Is een gericht waar ik me restloos aan God gewonnen heb. Is een gericht waar ik de hoogste rechter billigt in zijn uitspraak. Hij is des doods. Waardig, maar juist in dat gericht laat God mij zien, altijd weer opnieuw, dat hij de straf die ik me waardig maakte, die ik naar recht moest ondergaan, waar ik onder verzinken moest, gelegd heeft op het hoofd van zijn lieve zoon. En dat door zijn striemen mij schuldigen vergeving en genezing geworden. Dan keert het oordeel weder tot gerechtigheid. O, hierin ligt een wereld van ontferming. Dan grijpt God Asaf bij zijn rechterhand. Dan keert hij zijn denken om. Hij keert zijn hartstochten om. Hij keert zijn wilsleven om. Hij keert alles naar hem toe. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Nee, nu rukt Asaf zich niet meer los. Dat heeft hij voor deze gedaan. Als een dwaas kind heeft hij zich losgerukt. En hij is zo pardoes het verkeer van deze wereld ingestormd. En hij is bont en blauw door al de botsingen die hij meegemaakt heeft. En als hij dan ten einde raad wegzinkt in de warboel van zijn denken en in de nevelen van de raadselen van het Godbestuur, dan grijpt God de drenkeling Asaf bij de hand. Gij hebt naar rechterhand gevat. En dan gaat Asaf niet naar de gevangenis, maar dan gaat Asaf naar Gods heiligdom. O, dat is het onuitsprekelijke van Gods vatten. Wanneer God ons vastgrijpt, dan zegt hij, kom voor mijn gerecht, laat ons samen rechten. En dan luidt het, al waren uw zonden als scharlaken, dan zal ik ze maken wit als de sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ik zal ze maken als de witte wol. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Daarvan wil ik spreken nadat we gezongen hebben. Uit diezelfde psalm, het 12e vers. Zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. 12e van 73. Heiligdom ontsluit zich de weg des levens. Want nu zegt die Heere, gij zult mij leiden naar uw raad. Ik zal geduriglijk bij u zijn. Zonder onderbreken. O nee, niet dat Gods kinderen daar altijd de troost van hebben. Als dat waar was, dan zou Asaf niet gemurmureerd hebben. Als hij altijd maar geloofd had. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Dan had hij nooit tot de ontboezeming gekomen van de Heere doet het niet goed. De Heere doet het verkeerd. Zou God het wel weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Alle dingen komen zoals ze komen moeten. Bidden of vloeken. Het laat alles zoals het is. Nee. Als Asaf altijd geloofd had. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Was hij tot deze dwaasheid niet gekomen. Maar als Asaf zich losrukt van God. En als hij wegzinkt in het moeras van hetgeen hij ziet. Dan laat God hem niet los. Dat is nu het voorrecht kind God te zijn. Gelovige te zijn. Te behoren tot de kerk van Jezus Christus. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En u zult gij mij leiden door uw raad. Wij willen niet aan de leiband lopen. Dat ligt ons niet. We willen medezeggenschap hebben. Inspraak hebben. Ook in het geestelijk. Natuurlijk, als we onze weg gaan, dan hebben we wel graag dat de Heer bij ons is. En dan hebben we wel graag dat de Heer alle vijanden voor ons aangezicht opruimt. En dat hij onze weg vlak maakt. Maar wij willen dan de marsroute uitschrijven. En dan willen wij toch graag bekomen wat we ons voorgesteld hebben. Maar o wee als die weg van God met ons afbuigt van hetgeen we ons voorgesteld hebben. Dan blijkt wel wat er van nature in ons hart ligt. En ook na ontvangen genade ons altijd weer opnieuw op een zijspoor brengt. Dat niet onderworpen zijn aan de wil des Heren. Dat is het zwaarste kruis. Wat we op de aarde moeten dragen. Dat onze eigen weg gaan. En dat laat de Heren nooit doen. De Heren wil nooit alleen als een hulp bij ons zijn. Zo in de zin van wij gaan voor en dan mag de Heren helpen. Nee, de Heren wil voorgaan. De Heere wil dragen. De Heere wil onze leidsman zijn. Maar dat houdt dan ook in dat wij ons moeten laten leiden. Ach, het is niet goed gezegd dat we ons mogen laten leiden. Want het lijden God, dat is het lijden van de herder die zijn schapen brengt in de grazige weiden en aan zeer stille wateren. Het lijden God, ik zeg het nog eens, dat is niet bij je kraag gepakt worden. En zoveel dingen moeten doen waar je toch eigenlijk geen zin in hebt. En zoveel dingen niet mogen doen die je toch zo graag zou doen. Maar het lijden God, dat is liefelijk omgebogen worden in je hart. Om te zien dat God het goed doet. En dan zie ik dat ik het verkeerd gedaan heb. En dan zeg ik, o God, houd me vast. Houd mijn beide handen. Met uw hand omklemd. Wees me een vast geleide. Op het smalle pad. Laat me niet alleen gaan. Gij zult mij leiden. Door uw raad. Beter is naar uw raad. Naar uw raad. Ach. Dat is dat goddelijke raadsplan. Waar ik van nature tegen opbotst. Dat goddelijk plan. Wat hij heeft met de wereld. Met de mens, met zijn kerk, maar ook met de goddeloze. Dat alles gaat zoals God het wil. Gods raad. Maar wat is het zalig. Als we het hart van die raad Gods mogen ontdekken. In de openbaring van Gods barmhartigheid. In het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dan is die raad Gods. Enkel tot heil van zijn gemeente, van zijn kerk en tot luister van zijn naam. Dan is er in die raad van God niet één regeltje tot mijn nadeel en tot uw nadeel. Dan is het goed, door louter het goed, wat goed is. Ja, oh ik weet het. Dat heeft Jozef niet kunnen zien. Toen hij aan het zadel van de kameel naar Egypte werd voortgesleept en achterom zag. En zei, o broers, help me, Juda, red me toch. Toen heeft hij het niet kunnen doorgronden. Maar als de reden des Heren hem doorlouterd heeft. Dat wil zeggen, als hij in de smeltkroes der verdrukking tot de conclusie komt, tot de slotsom komt, de slotsom van het geloof. Heere, ge hebt het goed gedaan. Gij zult mij leiden naar uw raad. Dat zal God doen. Daarom hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood? Is uw ziel in nood? Zijn de omstandigheden zo dat ge met Asaf haast zou gaan zeggen, God denkt er niet meer aan. En God weet er niet meer van. En de wereld heeft voorspoed. Maar mijn bestraffingen zijn elke morgen. Leg uw ziel dan te rusten. Op dit woord van God. Gij zult mij leiden. door u dat, want dat zou God doen hoor. Of u het gelooft of niet, of u er de troost van hebt of niet, God zal u leiden naar zijn raad. En dan kom ik nog eens terug op het binnenste van die raad van God. Dat is, zeg ik straks, dat is het offer van Jezus Christus. Als de hoogste openbaring en als de rijkste betoning van Gods bedoeling in de volvoering van zijn raad. Als ik zie in dat heiligdom binnengegaan, hoe dat Jezus Christus in de nacht van zijn leven zijn hand uitstrekte naar zijn vader. En vroeg, vader reik me de hand, want alleen kan ik niet verder. Toen heeft God die hand geweigerd. Het was een reine hand, het was een onbezoedelde hand, het was een heilige hand. Het was de hand van zijn eigen kind, Jezus. Mijn God, waarom verlaat ge mij? Maar die hand heeft God geweigerd. Opdat hij u vuile, u melaatste, u door de zonde bevlekte hand zou kunnen aanvatten naar zijn gerechtigheid. En u uit de ruisende kuilen het modderig slijk zou optrekken. Opdat ge nabij God zou zijn. Gij zult mij leiden naar uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Hier opent zich het zalig perspectief. Het einde des geloofs. Let goed op. Hier staat niet. En daarna zult gij mij zaligheid schenken. Nee. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Want Asaf was niet ontbloot van zaligheid. De Heere heeft gezegd, zalig zijn ze die hongeren en die dorsten, die treuren en die verschoven zijn op deze wereld, om mijn wil. Die zijn helemaal niet heerlijk, maar ze zijn wel zalig. Maar nu zegt Asaf, wat dan nu aan de zaligheid ontbreekt, dat is de heerlijkheid. Die zal ik straks zien. Laat ik dan nu genoeg hebben aan de zaligheid. Dan krijg ik straks de zichtbare zaligheid. De verzienlijking van de zaligheid. Dat is de heerlijkheid. Begrijp? En nu zegt hij. En daarna. Nu nog niet. Als ik de raad Gods heb uitgediend. Als ik er door de Heere naar zijn raad geleid ben. Als hij me als een schaap door het donkere dal deze wereld geleid heeft. Nee, nu nog niet de heerlijkheid. Nu nog strijden. Nu nog waken. Nu nog arbeiden met de talenten die God ons gegeven heeft. Nu nog door de koude nachtwind getuigd. Nu nog door de vijand belaagd. Nu nog door de zonde verzocht. Nu nog door de duivel bestreden. Nu nog door mijn eigen hart de zijde afgelegd. Nu nog in de nacht. Wachtende op de Heer. Geleid door zijn raad. Maar dan naar het licht. Dan naar het nieuw Jeruzalem. Dan naar de eeuwige vreugde. Dan naar de eeuwige heerlijkheid. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ja. Ach, daarom moest Naomi naar Moab. En daarom moest Jozef naar Egypte land. En daarom moest Daniel in de kuil. En de drie jongelingen in de oven. En daarom moest Asaf de verdrukking, de slagen, de dagelijkse tegenheden als een stroom die over hem ging ontvangen. Opdat hij genade als genade zien zou. Maar daar nu ook voortaan zijn hoofd op zou nederleggen. Nu geliefden, is het u ook goed nabij God te zijn? Zegt ge ook met Asa, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Of heb u daar geen behoefte aan? rukt ge uw liefde zo lang mogelijk van God af. En dwaalt ge liefde zo ver mogelijk van God weg. Doende het geen goed is in uw eigen ogen. O, denk dan wat Asaf zegt van de goddeloze. Immers zet gij ze op gladde plaatsen. Gij doet ze vallen in verwoestingen. Hoe worden ze als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde? Worden ze niet van verschrikking als een droom na het ontwaken? Als gij opwaakt, o Heere, dan zult ge haar beeld verachten. Dat is het lot dergenen die zich van God hebben losgerukt en die hun eigen wil doen en naar hun eigen raad wandelen. O, u kunt het ver brengen hier in deze wereld. U kunt veel rijkdommen vergaderen. U kunt bij de mensen heel wat gepresteerd hebben. Maar God zal uw ijdel beeld verachten wanneer hij zal opwaken. Wanneer ge uit de droom van dit leven zult ontwaken. Dan zult ge de werkelijkheid zien. Die Asaf gezien heeft aan deze kant van het graf. Toen die in Gods heiligdommen is. Toen zei die, o God, voor geen duizend werelden wil ik mijn armoe ruilen met de voorspoed van de goddeloze. Want nu weet ik het, gij leidt mij naar uw raad. En in uw raad is al het bittere zoek. In uw raad zullen alle dingen medewerken ten goede. Namelijk diegenen die naar uw voornemen geroepen zijn. Wel nu, heren, dan leg ik me neder op uw voorzienig bestel. Als gij dan mijn rechterhand vat, dan leg ik vol vertrouwen mijn hand in uw hand. Dan maak ik een verbond met u. Dan laat ik me leiden. En als ik dan nog wederstrevig ben. En als er tijden in mijn leven zijn dat ik het weer niet wil. Heere, doe dan wat ik niet wil. Geef me dan wat ik niet hebben wil. En ontneem me dan datgene waaraan ik vastkleef. Maar laat me altijd bij u zijn. Ja. Dat is de beste plek in de hemel en op de aarde. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Maar denk er ook aan, vergeet het nooit. Dat is het gevolg van, gij hebt mijn rechterhand gevat. Al het bij God zijn wat niet het gevolg is van het, gij hebt mijn rechterhand gevat, is niets anders dan vleeselijke vermetelheid. Als ge niet weet dat God ook uw hand vat, dat hij uw leven nam, dat uw zin en uw wil, uw hartstocht en uw denkleven op hem gericht. Als er nimmer een tijd in uw leven kwam dat uw leven omkeerde tot hem, denk dan niet dat ge bij God zijt. Dan zijt ge op de verkeerde weg. Maar zo ooit de tijd in uw leven is aangebroken dat God u bij de hand vat, dat hij u in uw hart kreeg. Dat ge niet meer vermocht te zondigen vanwege zijn hoogheid. Dat ge met een hartelijke droefheid over uw vorig leven u aan zijn voeten neerboog. En zocht een genadig God en vrede met hem die ge door uw zonde bedroefd had. Weet dan, God heeft uw rechterhand gevat. Ruk u dan niet los als een balorig kind. Dat meent het beter te weten dan zijn vader en dan zijn moeder. Als uw trouwe vader u leidt door donkere dalen, klem u dan te meer vast aan zijn beleid. Zoek rust in de openbaring van zijn raad. Bedenk, als God mijn rechterhand gevat is, dan weet hij wat goed voor me is. Dan zal ik in mijn tegenheden mijn nood aan hem klaar. En dan zal ik in mijn duisternis op den Heere blijven wachten. Ja, dan zeg ik met Job, doodde hij mij. Wel nu, hij is rechtvaardig, dan zal ik nog hoop. Dan zijt ge reeds binnengaande in zijn heiligdom. En als ge in dat heiligdom mogen bemerken waar het God om te doen is. En welk een prijs God voor uw leven gaf. Dan zult ge in zalige verwondering hier reeds neerzinken. En het uitroepen, gij zult mij leiden door uw raad. Ik zal het kruis hem vrolijk nadragen. Ik blijf den Heer verwachten. en mijn ziel wacht omgestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord, mijn ziel, vol angst en zorg, wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer en daarna. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Amen. Heren, hier breekt al onze trots, al onze eigen waan. Hier is het goed dat gij regeert, rechtvaardig, wijs en goed. Louter goedheid, liefdekode, waarheid zijn des Heren paan. Voor alle die u verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Heren, laat ons zo leven, altijd bij u. Dan leefden we tot uw eer. Dan zal Satan geen vat hebben op onze ziel. Dan zullen we zijn een stad op een berg en een licht op een kandelaar. Dan reizen we getroost aan uw hand. Dan geloven we het. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Bevestig uw toezeggingen aan uw knecht, aan uw dienstmaagd, die uw vrede is toegedaan en zegen de bediening van uw getuigenis tot meerdere lof van uw heerlijke naam en tot innige blijdschap van ons hart. Dit vragen we ootmoedig van u in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. We willen thans nog zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.